van systeem naar ik.
Een extra lange podcast dit keer, want we hebben niet één, maar twee gasten. Rianne Letschert en Vinod Subramaniam, beide rector magnificus. Zij aan de Universiteit van Maastricht en hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En allebei doorbreken ze graag oude systemen in de academische wereld en weten ze precies wat ze daarin belangrijk vinden.
Voor mij is dat erkennen en waarderen. Ik ben rector geworden vanwege die agenda. En dat gaat over het op een andere manier erkennen en waarderen van onze wetenschappelijke staf, waarbij we niet alleen maar kijken naar de onderzoeksoutput.
En dat is hard nodig, want...
We zijn echt heel lauw geworden en we gaan papers stellen. Terwijl waar het om gaat. Hoe kan ik nou even echt droog houden dat een paper in Nature belangrijker is dan een richtlijn die bij elke huisarts in deze land komt? Where is the impact?
We ontmoeten hen ergens in het midden tussen Amsterdam en Maastricht. Op het oog zijn ze totaal verschillend. Rianne, een blonde Brabantse topwetenschapper op het gebied van victimologie. En Vinod, een donkere Indiaanse man die lange tijd op het hoogste niveau als biofysicus werkte. Ze kennen elkaar goed, zijn maatjes in het rectorencollege en zijn ervan overtuigd dat het huidige systeem van belonen en waarderen in de academische wereld dringend aan vernieuwing toe is.
Laat ik even beginnen met, ik heb nooit op een universiteit gezeten. En mijn beeld van de universitaire wereld, de academische wereld, is er een van best wel gesloten bolwerk. Vol met tradities, wat ook wel iets heel bijzonders heeft. Is dat inderdaad, klopt dat? Is dat een systeem op zichzelf?
Ik denk dat als je teruggaat in de tijd, 20 jaar misschien, dan zou ik zeggen ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat er heel veel is gebeurd om die geslotenheid te openen. Vanuit aan de ene kant een interne motivatie om meer met die maatschappij te verbinden, maar ook vanuit de maatschappij zelf, die terecht ook vragen stelde van, goh, wat betekent nou zo'n universiteit voor de maatschappij? En dat zie je in allerlei initiatieven waarbij universiteiten zich veel meer wortelen, ook in de regio waar ze natuurlijk zitten. Dat is voor Amsterdam, speelt er een hele andere problematiek dan bijvoorbeeld in de regio waar ik zit. En daar de verbinding te zoeken, hoe kunnen we nou elkaar verder helpen? Dat is een agenda die voor alle universiteiten geldt. En die ook, dat merk ik ook vanuit de individuele wetenschappers, die zijn veel meer, de generaties die in ieder geval nu bij ons werken, bezig met hoe kan ik impact hebben met mijn onderzoek en hoe verbind ik dat met de praktijk. Ook de fundamenteel georiënteerde wetenschapper. En dat is toch een andere drijfveer ook bij mensen zelf, die niet alleen maar voor de collega's willen schrijven en willen onderzoeken. Dus er is ook een andere generatie binnengekomen die ook die verandering mee creëert. Zo, ja. Dus ik zou nou niet meer ja zeggen op jouw
stelling. Ja, maar daar sluit ik mij bij aan. Hè. Kijk, de universiteit als een institutie is een paradox. Ja. Er zitten echt, denk ik, trekken van grote traditionaliteit of tradities en dat soort dingen. Ja, waar je zegt, nou zitten we toch wel even in de middeleeuwen of 50 jaar geleden. Maar er zijn ook nog trekken van totaal andere, het is een totaal andere wind die waait. Ja? En Rianne had er gelijk. Hè? Ik denk dat er is een hele nieuwe generatie mensen die echt iets anders willen. Ja, en dat zien wij, denk ik. Rianne had het over erkennen en waarderen. En dat is, je probeert even toch wel die hele rewards and recognition systeem binnen een universiteit anders op te stellen. En daar merk ik dat er echt wel degelijk een generatieverschil in zit. Die jonge mensen zijn allemaal voor. En kijk, de besturen, daar zijn wij... Je hoeft ons niet te overtuigen dat dit verandering moet komen. Hè? En de decanen waarschijnlijk ook niet. Maar er zit wel degelijk een laag in middelmanagement of andere plekken die zeggen, dit is anders. En daar is een beetje koudwatervrees. Ja. En dat zie je. Dus je ziet ook dat verschil, dat dichotomie in de universiteit. Hè. Terwijl in één manier zijn we eigenlijk toch wel eigenlijk aan de forefront van alle ontdekkingen. Maar we zijn toch wel degelijk conservatief.
En oud en nieuw botst ook op elkaar. Hè? Dat is natuurlijk altijd met systemen, zal ik maar zo zeggen. En ook met culturen, want dat is ook een systeem op zichzelf. Wil ik graag straks nog op door over die andere beloning, hè, zeg jij eigenlijk, die mensen willen. Maar toch nog even omdat jullie allebei diezelfde functie hebben. Wat doet een rector magnificus?
Dat vroeg ik me ook af toen ik begon. Nou, je bent met name verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. En de innovatie daarin. Dus het is niet alleen kwaliteit zorgen, dat je moet zorgen dat diploma's aan de maat zijn. Dat je je onderzoek, dat je voldoende wervingskracht hebt, dat je zichtbaar bent. Dat je portfolio mee blijft veranderen, zowel op onderzoek als op onderwijs. Maar er zitten ook nuanceverschillen, want bijvoorbeeld in mijn portefeuille zit ook de HR-portefeuille. Omdat ik dat zelf heel belangrijk vind.
Personeel.
Dus ja, onze mensen. En ik doe ook marketing en communicatie. Maar normaal is dat niet in de portefeuille van de rector. Dus het is maar net wat je in je team van bestuurders afspreekt met elkaar.
Heeft dus te maken met jou. Jij hebt gezegd, dat vind ik nou leuk om dat te doen.
Nou ja, ik zag als we dan een systeem hebben. Ik kan van alles doen in onderwijs en onderzoek. Maar op HR lopen we zo enorm achter in alle universiteiten. Dat is niet een Maastricht ding. Gewoon in de sector. En als ik daar niet aan mag komen, ja, dan kan de verandering die ik voorsta eigenlijk niet gaan landen. Daar heb ik interne communicatie voor nodig en daar heb ik HR voor nodig. Dus ik wil die twee portefeuilles gewoon in mijn portefeuille. En ik heb twee bestuursleden die me veel ruimte geven. Dat moet ook maar in zo'n groep van drie passen. Mm. Hè?
Want je doet het als college van bestuur met z'n drieën.
Je doet het als college van bestuur. Je wil ook een collegiaal bestuur zijn. En je wil kijken waar zitten er nou sterktes van mensen en hoe ben je complementair aan elkaar. Maar dat is ook voor een voorzitter en een vicevoorzitter best wel wennen als daar ineens een rector komt die... Ja, ook nog van niks weet natuurlijk, maar dan wel vrij snel zegt, ja, ik moet echt eens met die HR-portefeuille, ik kom geen stap verder. En dat dan een collega vicevoorzitter zegt, ja, dat is goed, Rianne. Weet je, daar heb ik ook geluk mee gehad, dat zo kon. En ja, dat is voor jou anders, jij doet wel
weer
andere
het is voor mij anders, weet je. Maar goed, het gaat om het team. Ja, altijd. Ja, want wij doen het niet alleen. Ja, en je hebt of de team van een college van bestuur, maar je hebt een team van je decanen, directeuren en dat soort dingen. Het is een gemeenschap, hè? Dus het gaat altijd om de why. Ja? En kijk, af en toe moet je toch wel leiderschap tonen, gewoon zeggen, we gaan links of rechts. Ja? Maar je doet dit niet zonder die mensen mee te nemen. Hè? Dus dat betekent echt heel veel van wat wij doen. Is de evangelie preken, zeg ik maar. Ja? You have to evangelize. Ja? Je moet mensen toch wel enthousiast maken voor een bepaalde richting. En ik denk dat de kern zit hem in. Je moet mensen eigenlijk overtuigen dat die ideeën zijn eigenlijk van hen. Ja, niet van ons. Ja, weet je? Make them believe it's their idea.
Make them believe it.
Ja, maar goed, maar weet je, maar het is ook meestal hun idee. Weet je? Kijk, wij bedenken af en toe wel wat slimme dingen, maar meestal pikken we heel veel slimme ideeën van alle gesprekken die wij even voeren. Zeg maar, hey, dat is prima. Kijk, en ik denk dat, ik gekscherend zeg ik, ja, eigenlijk, mijn rol is chief makelaar. Ja? Ja? Dus ik ben makelaar tussen dingen die ik hoor. Ik hoor een idee hier bij deze faculteit. En ik zeg maar, weet je wat? Je moet eens nou met die persoon gaan spreken, ja.
Nou ja.
En dan verbind je de boel.
En dan verbind je de boel.
Ja, want wat mensen vaak onderschatten, en dan kom je denk ik op dat systeem ook wat een universiteit natuurlijk is. Het is heel gedecentraliseerd. Hè? Het is niet een organisatie waarin de top kan zeggen, we gaan die kant op en iedereen volgt.
Nee, sterk, het is super eigenwijs geloof ik toch, al die faculteiten.
Ja. Faculteiten hebben allemaal een eigen cultuur, die willen vooral autonomie. Dan heb je nog al je diensten, zeg maar de grote diensten, of dat nou facility services is, of een bibliotheek, of een ICT-afdeling. Het zijn allemaal eigenstandige eenheden. En je moet met overtuigingskracht altijd proberen om het gezamenlijke na te streven. Maar dat zit niet in de instelling als zodanig. En daar zitten mensen die, dat heb ik zelf ook gehad, ik heb 20 jaar lang vanuit een faculteit gewerkt. En ik was altijd een van de meest scherpe in het bekritiseren van het college van bestuur. En ik zei ook altijd, waar bemoeien die gasten zich mee? Wij weten toch echt heel goed hoe dit werkt. En hoezo vinden die dit of dat?
En nu kom je jezelf tegen, begrijp ik.
Nou, ik had dus een heel beperkt perspectief. Ik had een facultair perspectief en eigenlijk zelfs een vakgroep of onderzoeksinstituut perspectief. En dat is klein. Maar als je daarin zit, dan besef je dat niet. Nou, dan ga je naar een ander, een andere laag van de organisatie. Nou, in mijn geval dan nu een college van bestuur. En dan kan ik soms echt met verbazing kijken naar onderwerpen dat ik denk, oh, ik was ook zo. Ik zei ook precies dat, omdat ik dat andere gewoon niet kende. En ik wist niet wat het belang was om iets in de gezamenlijkheid te doen. En ik begreep eigenlijk niet hoe het ook anders kon, want ik zat alleen maar in dat andere perspectief.
Maar daar ligt, denk ik, voor ons ook de uitdaging,
precies,
Rianne. Hè?
Om die brug te slaan.
Die brug te slaan, maar ook even onze mensen, onze gemeenschap te vertellen wat de perspectief is.
Precies, ja?
En hoe bekijken we het vanuit, zeg maar, CVB-perspectief? Maar kijk, ik denk dat daar gaat het soms mis. Ja? Dat wij niet goed genoeg vertellen, onze verhaal niet goed genoeg vertellen, ook aan de gemeenschap. Maar zeg maar, dit is mijn overweging of onze overweging. Wij bekijken het zo. Ja? En die communicatie, dat is essentieel. Zeker in zo'n institutie. Hè. Kijk, ik heb altijd de analogie van de dierentuin. Hè. Er zijn heel veel exotische dieren daar.
Je moet het altijd van inhoud hebben. Het komt niet vanzelf omdat je zegt, en ik ben de rector of ik ben de voorzitter. Ja. Dat interesseert niemand. En gelukkig
dat interesseert niemand.
Dus je gezagspositie komt vanwege de kracht van je inhoudelijke argumentatie, waarom je bepaalde kanten op wil gaan. En dat is natuurlijk heel leuk, als dat dan lukt. Maar het is ook tijdsrovend. Want je moet dus die dialoog zoeken, consensus zoeken, draagvlak zoeken. Soms zeg ik wel, ik vind het echt een jeukwoord. Ik ben helemaal klaar met dat draagvlak zoeken. Nou, we gaan nou toch hiervoor. Nee, dat is nooit evident. Dat is nooit vanzelfsprekend. Zul je altijd voor moeten blijven vechten. En dat moet je leuk vinden. En ik zie daar ook bestuurders op afknappen die op een gegeven moment denken, ja, ik kan geen kant op hier. En of die verwachten, ik kan de machtskaart trekken. Nee, dat kan dus niet.
En wat is het actuele verhaal, Janne of Wienot? Wat is jullie actuele verhaal waar je mensen in mee wil nemen?
Voor mij is dat erkennen en waarderen. Ik ben rector geworden vanwege die agenda. Daarvoor had ik ook ja gezegd op een decanaat in Tilburg was dat toen nog. En toen kwam Maastricht ineens tussendoor. En vanuit die positie als rector kon ik ook in het verband van de 14 universiteiten dat programma landelijk vorm gaan geven. En dat gaat over het op een andere manier erkennen en waarderen van onze wetenschappelijke staf. Waarbij we niet alleen maar kijken naar de onderzoeksoutput en dat ook vooral tellen van hoeveel publicaties heb je, hoeveel grants heb je gekregen. Het is heel competitief en heel individueel ingericht. Dus weinig van wat zijn nou collectieve doelen. En alle andere taken van onze wetenschappers, zoals onderwijs geven en daarin willen innoveren, zoals impact creëren met je kennis of leiderschapsrollen die mensen hebben. Daar werd eigenlijk weinig naar gekeken als het gaat over de bevorderingsstappen of gewoon de erkenning in de fase waarin je zit. En daar hebben we nu echt, vind ik, toch wel een radicale kanteling in met elkaar vormgegeven. Waarbij
met elkaar, en dat is heel belangrijk.
Absoluut,
hè?
Met elkaar. Met
alles. Dit is wat je eerder bedoelde, Vinod, met die andere rewarding. Dus op een andere manier kijken naar wat erken je dan eigenlijk en waar zit de waardering? Waar zit het hem in?
Ja. Nee, en ook aansluiten bij talenten van mensen. Ja. Want uiteindelijk, wat je nu verwacht van mensen, dat ze op al die domeinen van onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap en voor deel van onze mensen ook patiëntenzorg, als je klinicus bent, verwacht je dat je overal in excelleert. Je wordt beoordeeld maar op één deel, maar je moet wel alles doen. Terwijl ik wil dat mensen bij hun talenten kunnen aansluiten en daarop kunnen doorgroeien. En daar ook een keer mogen variëren. Dat je dus ook niet van tevoren al een soort pad moet kiezen wat rechtstreeks naar de top leidt. Maar daar moet je ook wat zijpaden in kunnen bewandelen. Die liggen ook bij jouw eigen talent en ook wat een afdeling of een faculteit of een universiteit nodig heeft. Dat is twee kanten. Het is niet alleen, ik heb dit talent, dus ik wil dit doen. Nee. Ja, er is ook nog een organisatie.
Ja, dus een vraag- en aanbodkant. Hè?
Allebei. Precies.
Ja, en kijk, en natuurlijk, waar wij denk ik wel slecht in zijn, is ook erkennen dat mensen hebben ook verschillende fases in hun leven.
Ja. Ja?
Dus je begint in een bepaalde zeg maar box, ja? Maar dan groei je naar een andere toe. Ja? En dat is ook oké. Je wilt weg van controle naar meer vertrouwen. Ja, je wil eigenlijk, je wil niet constrainen, ja, je wil kaders geven en gewoon zeg maar, yo, be my guest. Explore, experiment. Ja. Durf te falen. Ja, en dan nog een keer even iets anders even proberen. Want dat is eigenlijk wat we moeten doen. Dat is onze rol, of mijn rol in ieder geval, zie ik, ja, is vooral om mijn gemeenschap te faciliteren. Ja, en of dat de medewerkers zijn of de studenten, want de studenten is faciliteren. Die studenten wil je faciliteren om te ontdekken wie ze zijn.
Mm-hmm.
Ja, en de medewerkers wil je ook ruimte geven om te groeien. En uiteraard heb je ergens wat kaders voor nodig, maar zij hoeven niet echt streng en strikte kaders te zijn. Ja. Dus het is een kwestie van, ja, en in die zin, ja, zeg ik, ja, er zit een traditie waar ik, in het kader van onderzoek, wat Rianne net zei, ja, we zijn echt heel lauw geworden en we gaan papers stellen. Terwijl waar het om gaat, voor heel veel van de jonge mensen is, Rianne gebruikt het woord impact. En dat impact hoeft niet te betekenen
Dat je in Nature gepubliceerd wordt.
Of een, dat is allemaal fantastisch. Hè? Dat is één manier om dat...
Maar het is nu nog steeds dé manier bijna, toch?
Nou, kijk, het is aan het veranderen. Ja? En dat is denk ik de echte winst van de afgelopen jaren, is dat het is aan het veranderen. Want het is ook, je moet echt even kijken. Kijk, hoe kan ik nou even echt droog houden dat een paper in Nature belangrijker is dan een richtlijn die bij elke huisarts in deze land komt?
Ja, zo'n mooi voorbeeld. Ja.
Where is the impact? Zeg ik maar, nou weet je, die 1000 citaties die 400 mensen in de wereld hebben gelezen, of iets die eindelijk 17 miljoen mensen heel raakt?
Je kent Rianne dus al lang. Als jij dan naar haar kijkt en hoe zij nu deze functie vervult, hoe zou je dat
doen? Fantastisch.
Dan...
Ik kijk echt op naar haar. Weet je. Maar ik meen het gewoon oprecht, want ik heb een van mijn studentenraadsleden ook nog vroeg, maar hoe do you look up to? Ik heb Rianne genoemd. Hè. Ja, want het gaat om de inhoud, ja, vooral, dat zij mee bezig is, maar ook de manier waarop. Ja, en ik vind eigenlijk fantastisch hoe zij dingen voor elkaar krijgt, ja. Die krijg ik niet, hoor. Dus,
hoe ziet die hoed eruit, Wienot? En daarna jijzelf, hè?
Ja, ik, vanuit mijn perspectief, ik denk dat... Kijk, zij zegt wel... ik moet waas van dat draagvlakding, maar ze krijgt het wel. Hmm. Ja. Maar het is ook, denk ik, gebaseerd op dat inhoudelijke verhaal. Hè? Waarom is dit goed? Ja, en waarom moeten we dit doen? En waarom moeten we dit nu doen? Ja, en zij weet als geen ander om de juiste mensen aan tafel te krijgen. En dat vind ik fantastisch. Ja, want dit soort dingen kun je eigenlijk niet als een individu doen. Ja, je moet het in gezamenlijkheid doen. Hè? En ik denk dat de succes van erkennen en waarderen... is eigenlijk die tommeloze energie waarmee zij en ook andere mensen, Frank Baaiens bijvoorbeeld, die echt ook nog echt hebben ingezet om alle 14 kikkers, dat zijn de universiteiten, gewoon in de kruiwagen te houden. En toch een stap te zetten waarmee wij niet alleen in Nederland, maar ook in Europa eigenlijk toch wel, of wereldwijd, toch frontrunners zijn. Ja, het is niet makkelijk, hè? Want dit is een systeemverandering.
Mm-hmm.
Ja, en dat systeemverandering, dat doe je niet als één instelling alleen. En dat doe je ook niet als één land alleen. Want uiteindelijk moet onze mensen ook nog concurreren met de great wide world out there.
Mm-hmm.
Ja, en dat betekent ook dat evangelie preken naar buiten toe. En dat vind ik echt fantastisch, hoe zij het doet.
Die mag je dan in je zak steken, Rianne.
Nou, hey.
Klopt het, Rianne?
Klopt het.
Dus hoe ziet jouw stijl eruit? Wat doe jij om draagvlak te creëren, om
erkennen
en waarderen op de agenda te krijgen?
Ik heb natuurlijk 20 jaar lang als wetenschapper gewerkt, dus heel veel daarin zelf ervaren. Veel geluisterd om me heen waar de frustraties zich opstapelen. Die zijn echt enorm. En daar dan dat omzetten in een agenda voor verandering, dat kan ik ook doen, omdat ik die ervaringen en die kennis over hoe die sector werkt natuurlijk als geen ander ken. Dus als ik praat over ook mijn persoonlijke ervaring, soms maak ik het ook heel persoonlijk. Dan zeg ik ook eerlijk van, goh, ik stond op het punt toen ik mijn VD kreeg, wat eigenlijk een moment is van, wauw, nou ga je vooruit met je onderzoek. Dat was ook een moment waarop ik dacht, ik ga stoppen met die wetenschap. Ben helemaal klaar mee. Ik kan nog steeds mensen geen contracten geven. Het is allemaal zo vluchtig en weinig op echt talentgericht, maar op, nou ja, jij mag dit projectje doen en daarna mag je weer door. Dus ik was al helemaal klaar mee met de manier waarop wij met onze mensen omgingen. En ik ook in mijn verantwoordelijkheid toen als directeur. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik, dat kan dus twee dingen doen. Of ik ga proberen die verandering dan toch voor elkaar te krijgen. Dus ik heb daar wel een enorme drive. Nou, wat doe ik dan? De juiste mensen om mee verzamelen. Wij waren natuurlijk gewoon maatjes in het rectorencollege. Nou, dan zoek je een paar mensen erbij. Ja, dan ga je je netwerk gebruiken. Daar ben ik denk ik wel goed in. Dus zowel alle jonge academies van alle universiteiten. Daar stop ik veel tijd in om daar op bezoek te gaan. Of dat nou via webinars is nu of daarvoor fysiek. Omdat als je die verschillende lagen van zo'n instelling in beweging krijgt, dan gaat er uiteindelijk ook wel iets gebeuren. En hoe meer ik roep van kom op mensen, we hebben jullie ook nodig, ook om die druk van onderop naar die kleilaag in het midden te krijgen, plus de CVB's, maar die hebben we aan boord via het rectorencollege. Ja, dan gaat er echt iets veranderen. Ja, dan moet je gewoon veel tijd insteken. Maar vind ik ook leuk. Dus dat vind ik, dat zie ik niet als een taak. Dat is gewoon de reden waarom ik rector wilde worden. Dus dat doe ik dan. Maar ik ben ook wel direct. Ik kan ook wel zeggen van ja, jongens, laatst hebben we een rectorencollege gehad, heb ik geld nodig. Ja, dan ga ik wel als een soort pleiter.
Als een olifant door de porseleinkast.
Dit gaat over niks, dit kost geen geld. Dit is toch wel gewoon een hamerstuk, hè? Dus dan zeg ik het ook wel een beetje met een lach van, daar gaan we toch niet serieus over discussiëren. En dan is het ook zo daarna. Dan denk ik, oh, dat ging heel makkelijk weer.
Nou, maar kijk, ja. Sterker nog, we hebben ook de vraag van, joh, ben je niet te bescheiden? Ja, moeten we niet wat meer doen? Hè? Kijk,
ik heb een hele pitch voorbereid.
Dat is over zijn omkering.
Nee, maar kijk, maar de punt natuurlijk is dat op een bepaald moment zeg je, kijk je naar zo'n beweging en dan zeg je, inhoudelijk klopt dit helemaal. Ja? Wat je echt nodig hebt, is ook een lange adem. Dus je moet eigenlijk commitment ook nog tonen. Want dit gaat niet overnacht gebeuren.
Nee, ja.
Het
nee.
gaat 5 jaar, 10 jaar kosten. Maar dat betekent ook commitment voor die tijd. Ja. En als het een beetje geld kost, so what? Systeemveranderingen. They don't come free.
Ja? Het kost je.
Ja.
Ja? Ja, dat is ook...
Het kost wel wat. Tijd, energie, leiderschap, bloed, zweet, tranen.
Weet en een
je?
Beetje geld.
En een beetje geld. Ja. Ja. En dat moet je maar gewoon doen. Ja.
En nu andersom, Rianne. Hoe doet Vinod? Hoe vult hij als mens, zeg maar, als persoon nou die functie in van rector? Wat zie jij?
Als je bij de mensen aan de VU gaat vragen, dan krijg je echt eenzelfde beeld. Als iemand die oprecht interesse heeft in een ander, dus dat niet alleen maar instrumenteel toepast in de zin van, nou, dit hoort bij mijn functie, maar een echte oprechte interesse in wat een ander beweegt of wat de faculteit beweegt, dat kan van micro tot macro zijn, altijd voor het gemeenschappelijk belang gaat. Hij heeft enorm veel humor, dat is natuurlijk enorm charmant. Dat helpt natuurlijk ook, hè, dat je hebt een gunfactor. Iedereen die wil ook, als jij iets zegt, gaan mensen het ook doen. Ja, dus je hebt ook iets van een persoonlijkheid nodig die aardig en leuk en grappig. En dat heb je natuurlijk ook allemaal, waardoor jij gewoon ook alles voor elkaar krijgt vanuit die waarden zoals je als mens bent. Maar dat is ook altijd eerlijk en integer. Het is natuurlijk in onze sector kom je ook best wel wat ijdele mensen tegen, wat arrogante mensen die vooral voor zichzelf gaan soms. Terwijl wij zijn natuurlijk hartstikke tijdelijk als bestuurders. En je hebt daar helemaal geen last van iets van een ijdelheid. Of een, ik moet hier op het podium en de light moet op mij schijnen. Nee, dat heb ik jou nog... Maar dat is wel uniek. Dat moet ik wel zeggen.
Ik
dat...
moet soms wel even lachen hoor. Maar kijk, ik kijk maar even rond in die sector en zeg maar... He or she has an ego the size of a planet. I wonder how they got in the door.
Ja, maar dat heb jij dus helemaal niet. En dat is zo verfrissend. Ja, dat vind ik echt wel verfrissend, dat je, maar je niet alleen met jezelf bezig bent.
Kennelijk biedt het systeem daar inmiddels ook, of inmiddels, ja, ik moet dan toch altijd een beetje denken aan, hoe heet die Hermans, en de ooit over de professoren. Kennelijk biedt nu ook het systeem wel ruimte aan niet-ego's.
Ja,
kan ik dat niet zeggen? Genoeg.
Maar nou niet genoeg hoor.
Nee, niet genoeg hoor, weet je. Het is een klein begin hoor. En ja, daar moet nog meer werk. Er is wel heel veel werk aan de winkel. Dus, want ik denk dat wij hebben de afgelopen 50 jaar, weet ik veel, ja, eigenlijk echt even geselecteerd op de individuele, op de individuen. Ja? En ook allemaal op een bepaalde last. Ja? Kijk, een van de dingen die ik heb echt geleerd als rector, ja, en ik kom uit en eigenlijk beta-technisch hoek, ja, En dan word je benoemd als rector bij een algemene universiteit. En dan zie je echt al die diersoorten. Ja, en dat is een feest. Ja, het is een feest om te leren hoe anderen denken. Ja. En ik kan je vertellen, het is heel anders. Echt totaal radicaal anders van hoe ik bijvoorbeeld als een pragmatische ingenieur dingen bekijk. Ja. En dan zit je toch wel even te kijken, wauw. Zo gaat het in deze wereld, hè? En dan zeg maar, oké, maar dat is echt iets dat je moet echt tijd in investeren om een beetje te begrijpen. Hoe zit het nou?
Ja. Maar dat wil je ook. Je wil dat begrijpen.
Maar kijk, en dat is denk ik wat ik eigenlijk leuk vind. Ik begrijp een beetje hoe mijn theologen denken of de geesteswetenschappers of de sociale wetenschappers. Zeg maar, oh, dat is interessant. Kijk, en alleen als je dat doet, kun je dat makelaarsfunctie ook nog goed vervullen. Want dan zeg je, want ik zie van de helikopterview, ik zie dit en dit, maar jullie misschien niet. Ja? Dus gaan we toch wel daar praten of daar beurten, kop koffie drinken. Misschien komt er wat leuks uit. Want ik ben echt van overtuigd dat die leuke dingen gebeuren, de echte meest interessante dingen gebeuren op de grensvlakken. Van disciplines, van mensen, van daar gebeurt het.
Ik kan het me voorstellen. We hadden nog van alles ook voorbereid, maar ik heb wel een behoorlijke indruk inmiddels gekregen van A, wat een rector magnificus doet. B, ook wel hoe verschillend en deels ook hetzelfde jullie dat volgens mij doen. Maar het leuke is dat Kees is hier natuurlijk toch wel de grote talentmeester. En gaan nu twee talenten benoemen of laten benoemen, Kees? Gaat wel lukken, hè?
Tot nu toe is het altijd gelukt, maar je weet het nooit zeker. En daarom lukt het altijd. Dat is een geweldig paradox. Hè? Als ik hier op routine zit, wordt het niks natuurlijk. Dus we zoeken het talent in één woord. Hè? Het equivalent van mijn verhelderaar. Of twee woorden mag ook. Het equivalent van Eva's liefdevolle ontmaskeraar. Of het equivalent van Marleen's doorgevende vertellen.
Want waarom is dat zo belangrijk, Kees? Misschien toch nog even, hè? Ook voor onze luisteraars.
Ja, dus in mijn werk ben ik erg gericht op de toepassing. Al die hoogoverfilosofieën, kan je daar ook wat mee in dagelijks werk. En is het belangrijk dat je je talent kan memorizen? Zodat je zeg maar in je interne dialoog onmiddellijk kan zeggen, waar moet ik eigenlijk heen als ik eruit ben? Want ik kan wel verhelderen, maar ik doe het niet altijd. En dan denk ik, oh. Dat was het. En het is ook belangrijk in de samenwerking. Dat ene woord, wat liefst ook uniek is, is een memorizable aanknopingspunt voor je collega's. In plaats van een lijstje van 30 kerncompetenties die wereldwijd nog 1 miljoen mensen hebben. Dus dat is het belang ervan. Hè? En het drukt ook jouw uniciteit uit. Dat vind ik ook voor jouzelf gewoon, voor ieder zelf dus, belangrijk. Dat intuïtieve weten over een naampje krijgt. Wat denk je dat bij jou is, Rianne?
Oh, je wil dat ik zelf dat ga horen.
Ik ga helpen, maar ik dacht, zulke slimme mensen, dan doen we een beroep op.
Over mijzelf of over Wienot?
Nee, over jouzelf. Over jouzelf. Over jouzelf. Dus zo.
Wat mijn talent is, in één woord.
Ja, wat komt er in je op gewoon?
Wat komt er dan in mij op, wat mijn talent is? Ik zou dan toch, ja, dat is misschien een beetje afgezaagd, maar dat zou ik toch verbinden noemen. Dat is wat ik doe, heel de dag. Jij noemt het makelaar.
Ja, dus dat woord heb ik ook gehoord. En overigens, die gespreksenergie was evident, denk ik. Hè? Ja. Maar daar zijn er nog tig van.
Ja, nee, precies, daarom zeg ik het is afgezaagd.
Hij kan specifieker.
Dus
hij kan
specifieker. Hij is hartstikke afgezaagd, maar niet minder belangrijk.
Dat wordt ook zo'n jeukwoord, hè? Iedereen wil maar verbindend leiderschap. Dan ga ik, ja, wat is dat? Dat je denkt, ja, dat
schat, waar is de verbanddoos, hè? Dus dat, ja. Nee, maar ja. hij kan scherper.
Dus noem eens 5 synoniemen.
Interesse. Hebben. Ja, je mag 1 woord, hè? Dat is wel ingewikkeld.
Nou, praat gewoon. Ik luister mee en dan kijk ik of ik dat ene woord hoor.
Ik ben ook wel echt oprecht geïnteresseerd in wat een ander of een... Kan breder zijn, hoeft niet altijd een persoon te zijn. Of een faculteit, of een regio. wil wat anders is dan wat ik zelf in mijn hoofd heb, dan wil ik daar ook echt op doorgaan. En het is niet dat ik vind, mijn mening is de enige mening en daardoor moeten we dit gaan doen. Dus ik wil ook echt daar wel die botsing opzoeken om uiteindelijk gezamenlijk door te gaan.
Ja, nou dan heb ik een voorstel.
Oké. Okay. Een voorstel voor dat woord?
Een voorstel voor jouw talent.
Oh, oké.
In één woord.
Ja.
Omdat natuurlijk alles wat jullie verteld hebben, heb ik mee zitten schrijven, dat hebben jullie gezien. Hè? Dus Rianne, zou jouw talent kunnen zijn de brug slaan?
Ja, dat denk ik wel. Dat is wel wat ik probeer.
Ja. Vind je dat klopt?
Klopt.
Ja. Ja, dat slaan is ook zo leuk.
Nou, omdat...
Ja. Ik hoor botsing
net. Dat enthousiasme en die botsing, precies. Dus daarom legde ik de klemtoon ook een beetje op het laatste woord, maar met de goede, met deze energie, die overtuigingskracht die jij hebt, dat enthousiasme, het verfrissende. Maar niet uit ego, niet vanuit jezelf, maar om... Maar goed, als jij langskomt om te verbinden, kunnen ze er niet zomaar onderuit.
Nee, ik ben ook wel dominant.
Dat zit een beetje in dat brug slaan.
Get what you want.
Ja, precies.
Ik wil wel dat het lukt dan uiteindelijk.
Precies, maar goed, het is een brug,
ja.
Wat ze wil. Hè?
Ja, zeker.
Ja, het is niet een... Ja. Ja. Mooi, wat knap.
Ja, als jij het ziet zitten, zijn wij klaar?
Ik zie het zitten. Ik zeg nieuwe visitekaartjes.
Maar dat is interessant, Rianne, omdat verbinden komt veel voor.
Ja.
En gelukkig maar, hè. En ik doe dit werk nu pakken bij 20 jaar. De brug slaan bestaat nog niet in Nederland. Interessant, hè? Terwijl ik tientallen verbinders heb ontmoet.
En wat is dan voor jou het... wat bedoel je, het bestaat niet? De terminologie als zodanig? Of?
Nou, de brug slaan, ja, dus de verbinder precies. Met die typische energie, dat is uniek voor jou. Die ben ik nog nooit tegengekomen. Ik heb wel bruggenbouwers ontmoet. En ik heb voor elkaar krijgers ontmoet. Allemaal vanuit dat vertrekwoord verbinden. Maar nog nooit iemand die zegt... Ik sla de brug.
Ik vind dat eigenlijk cool, wat je zegt. Hè? Want er zit echt een nuance in hier. Hè?
Daar gaat het even om. Hè?
Ja,
dus ik werk dus met woorden die jij zelf hebt gebruikt.
Ik zeg ook nog hekseren, hè? Het is mijn zesde taal. Dus ik ben ook niet zo heel erg van die nuance. Maar dat klopt.
Je voelt
volgens
het,
mij. Nee, maar wat het is, it is not only the bridge building. Maar het is echt ook nog de brug slaan.
Ja.
Er zit ook nog, weet je, het is, bam. Yeah. With the energy and the passion.
En het mooie is ook, ik weet niet of je bewust was, maar het woord komt, ik heb het opgetekend uit je eigen mond. Want dat is dus wezenlijk om deze nuance te kunnen maken. Daar kan geen test. Daar kan geen ander mens. Daar kan je alleen zelf. Ik luister alleen mee.
En wat zei ik dan in die...
Nou ja, het kwam langs toen jij vertelde over... naar een andere laag gaan, het andere leren kennen. En toen zei hij, de brug slaan.
Oh ja.
En net zei je nog die botsing. Dat vond ik ook, denk ik,
er zit een
kracht in of zo. Dus ja, die botsing kwam ook heel erg naar boven. Dus je doet het zelf. Wij zijn een spiegeltje, hè Kees?
Wat leuk. Ik vind het echt heel bijzonder.
Nou, Vinod.
Ja.
Cool, hè? Dat ging hebben over hoe financieren we wetenschap en wat die vragen. Ja. Dat is veel leuker.
Ja.
Oké, Vinod, hoe ver ben jij? Dus wat is er in jou opgekomen om het in één woord te vangen? Mag ook in het Engels, hoor.
Of maar kijk, wat ik probeer is om dienend te zijn. Dat is echt even mijn een beetje filosofie. Hè? Kijk, ik ben een leider die mijn gemeenschap moet gaan dienen. Ja, ik doe het niet voor mezelf. Ja. Dus dat is waar ik mee kom. Ja, maar misschien hebben jullie ook nog wat andere...
Nou, ik zal jou een voorstel doen, maar ik aarzel erover.
Ja.
Maar goed, we moeten ergens beginnen.
Ja, we kunnen beginnen.
Omdat dat voel je wel goed aan. Het dienen is ook weer te hoog over.
Ja.
Dat is te algemeen. Ja, hè? Hoezo?
Nee.
Wat voor dienaar ben jij? Hè? Dus ik heb opgeschreven, make them believe. Strook dat met dienen.
Ja, kijk, zoals ik zei, die ideeën komen niet altijd van mij of van ons. Ja. Die ideeën komen eigenlijk van de gemeenschap. Mm-hmm. En een beetje de rol van de facilitator is om ook nog mensen even die vertrouwen te geven dat, dit is het.
Nou, ik zal je zeggen, ik zal je mijn aarzeling delen en mijn enthousiasme.
Ja.
Hè, dus mijn enthousiasme zit dat make them believe een dubbele betekenis
ja,
heeft. Hè? Dat is geloof in jezelf.
Ja.
Maar ook, ik ben Wienold, ik zit hier niet voor niks.
Ik heb
een richting voor ogen en ik wil graag dat jij gaat geloven dat je eigen richting is.
Ja, nee, ik snap dat en ik snap die aarzeling en ik deel daar. Want kijk, een van de dingen die ik heb ook nog geleerd is, kan ik ook de plank misslaan. Hè? Dus ik ben ook nog best bereid om ook te leren zeggen, ja, dat was geen goed idee. Dus let's do it differently.
Maar dat kan altijd met talent, hè? Want talent heeft natuurlijk ook zijn schaduwkant.
Ja.
Hè?
Ja.
Er zit ook een draak, zeggen wij altijd, aan de andere kant. Als je doorschiet erin en dan... Mm-hmm. Kan het precies het tegenover. Het is ook nog wel interessant hè, om te kijken welke draak erbij hoort. Maar waar zit jouw aarzeling dan, Kees? Want ik hoor nu eigenlijk vooral
omdat,
dat je zegt...
Omdat ik zou eigenlijk willen dat je zegt... Ik ben toch best wel krachtig. En niet alleen maar dienend.
Ja.
Klopt make them believe in de dubbele betekenis. Ik heb zelf een richting. Ik wil graag dat je die inziet dat die ertoe doet. Maar make them believe is ook geloof in jezelf.
Oh, jezelf belangrijk maken. Die,
maar dat...
Mm-hmm, ja. Nou, maar ik herken heel erg wat je zegt. Want het is ook een kwestie van even zeggen, maar kijk, er zit ook potentie en kracht. Maar het is ook een kwestie van, do I believe in myself?
Ja.
And in my own power?
Ja.
Volgens mij ben jij niet altijd bewust van je enorme charisma.
Nee, maar...
Dat is het.
Ja.
Dat is het. Kijk, en dan, is het, en dan is de grote kunst, en dat geloof ik dus, zoals ik je nu heb leren kennen, om dat... aan te wenden om de ander groter te maken. Maar dat vraagt je eigen grootheid. En daar zat mijn aarzeling. Of dat dienen nou zo belangrijk is... of dat je durft te zeggen, ja, maar wacht even.
Maar dat doet hij onbewust,
er komt wel iemand binnen als
dat
ik binnenkom.
Dat is intuïtief.
Ja.
Toch? Ik geloof dat iedereen die bij jou aan tafel weggaat... die voelt zich beter dan voordat hij dat gesprek inging.
Ja, maar geweldig.
Dat is absoluut wat jij doet. Iedereen is ook altijd een beetje verliefd op je, denk ik toch ook. Man en vrouw, maakt niet uit. En... Dat is gewoon wie je bent. Daar hoef je ook niks voor te doen. Dan moet je ook niet... Dat is gewoon...
Nee, dat is je unieke talent.
Dat is wat jij doet met mensen. Die worden altijd vrolijker, positiever, krachtiger als ze die deur weer uitgaan. Of je nou in een grote vergadering zit of in een kleine. Hij leidt nou de stuurgroep onderwijs en onderzoek van de VSNU, van alle rectoren. Op zo'n prettige manier. To the point, want het is ook wel... Je bent niet van... het gaat alle kanten op... Maar met respect en iedereen is altijd vrolijk en blij en gaat ook fijn die vergadering uit. Dat is een talent wat je hebt, wat je volgens mij zelf nog niet zo ziet.
Mm-hmm.
Ja, dat is inderdaad make them believe. Dat hoef je eigenlijk niet zoveel voor te doen. Dat is makkelijk als je dat hebt. Ergens, want dan...
Kijk, in het Nederlands gebruik je drie keer hetzelfde zinnetje, maar dat vind ik dan qua nuance niet zo goed kloppen. Dat gaat over het evangelie.
Ja.
Ja, maar dat vind ik dan... Dat woord
it's not quite right. It's to evangelize. Yeah? Ja. To go out and preach. To say, hey.
Ja, ja, maar make them believe is veel subtieler.
Ja.
Maar zit in dezelfde hoek.
Ja.
Nee, dus het gaat om vinden, kun je erin gaan staan? Kan je hem helemaal aanpakken?
Nou, volgens mij is dat mijn opdracht. Hè? Zeg maar, how do you harness your own power?
Yeah? Yes.
Yeah. Yeah.
Precies.
Yeah. En power niet in de sens van macht, het is een intrinsieke
iets, kracht.
Weet je? Kracht, ja, kracht. Dat is een goede woord.
Dat is echt kracht. Ja.
Maar wat zeggen jullie dan, wat zou je daar dan meer mee moeten doen, zonder dat het zich gewoon al ontwikkelt? Zit daar een actie in? Of kun je gewoon zeggen, ja, dit is hoe jij bent en daar...
Bewustwording is al een heel belangrijk ding.
Maar waarom eigenlijk?
Ik zeg altijd, bewustwording maakt alles 20% beter. Of explicitering maakt alles 20% beter. Ja, omdat iedereen is een talent, maar je doet het niet altijd. En mijn criterium voor doe je het wel of niet, is wordt wat jij te bieden hebt ook aangenomen.
Mm-hmm.
He, dus mijn verhelderaar komt soms niet uit de verf omdat ik bijvoorbeeld te abstract ben. Inhoudelijk heb ik dan helemaal gelijk, hè, maar de rest denkt. Nu ik dus weet dat ik de draak, zo noemen wij dat, abstractie heb en het talent verhelderen, zie ik de glazige blikken en kan ik terug naar helderheid. Maar ik kan ook doorschieten in stelligheid, ikzelf. En het verschil met helderheid is dat mijn punt dan niet wordt aangenomen, omdat ze denken, wie denk jij wel dat je bent? En dan kan ik denken, oké, stapje terug. Dus het gaat van achteraf registreren en onbewust doen, naar bewust kennen en vooraf inzetten. en on the spot schakelen.
En dan leer je, als ik mag aanvullen, Kees, dan leer je te vertrouwen op je talent. Dat dat voldoende is. Mm-hmm. Ik heb mijn liefdevol ontmaskeren, soms is het niet liefdevol. Ik kan echt de neiging hebben om heel scherp en heel en dwingend afdwingen. Dat weet ik inmiddels, een grote draak. En op het moment dat ik me dat voldoen, dat doe ik overigens omdat ik echt denk, die maskers mogen eraf. Hè? En op het moment dat ik doorheb dat ik doorschiet, je voelt het ook in heel je lijf. Je voelt een soort onmacht, hè? Want de ander wil niet. Of die gaat tegen jou in, het wordt een strijd. Mm-hmm. En dat ik dan weer bewust van, oh, mijn talent is liefdevol ontmaskeren. Ik hoef je niet ook nog eens extra hard aan te zetten of mijn best te doen. Het is er. En als het nu niet door die ander wordt ontvangen, dan is dat zo. Maar dan is er misschien iemand anders of op een later tijdstip. Heel vaak blijkt dat dan ook nog. Dat is ook interessant.
En er zit een hele praktische samenwerkingskant aan. Hè? Dus of het nou gaat om portefeuilleverdeling of veel fijnmaziger nog. Hè? Mensen weten dat ik kan verhelderen. Als ze nu weten dat jij de brug kan slaan, dan kunnen ze je daarvoor vragen. Anders moeten ze intuïtief gissen waar ze je voor kunnen bellen. Dat komt vaak ook wel goed, maar 20% minder goed.
Ja, nee, dat is, ja.
Het hoort eigenlijk bij erkennen en waarderen. Van je eigen talent.
Oh, ja, precies.
Tienhond?
Ik ga even nadenken.
Nee. Voelen vooral.
Nee, maar kijk, ik herken heel erg wat je zegt. Ja. Want volgens mij zit er toch... Dit is vaker tegen mij gezegd. Hè. Er zit een enorme kracht in en die moet je eigenlijk...
Maar is dan jouw draak jouw bescheidenheid?
Ja, het zou kunnen.
Misschien soms wel, hè?
Klein maken.
Ja, denk wel, ja. Waar ik voor terugdeins is power. Ja? Want ik hou echt niet van macht, ja? Weet je? En de power.
Moet kracht zijn. Maar
invloed en gezag wel.
Precies, hè? Dus
kracht.
Influencing en persuading, dat is iets die ik absoluut wat voor over heb. Voilà. Ja? En daar gaat het om. Ja?
Dus het is interessant dat vanwege het woord power en de annotatie die jij daarbij hebt, de allergie die je daarop hebt, houdt het je ook ervan weg.
Ja. Ja.
Kijk dus of je daar een ander inderdaad kracht van kan maken. En dan kan je
wel
pakken.
Ja, maar dat is pakken. Interessant. Ja. Om gewoon anders te bekijken. En zeg maar, oké, het gaat eigenlijk over influencing and persuading others. That's it. Make them believe. Influence and persuade them. Voilà. That's what it is.
Nou, dan zijn wij ook klaar.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, dat aannemen is dus belangrijk. Ja. Hè? Ja. Dat is ook een verschil met competentiedenken bijvoorbeeld. Ja. Dat iemand zelf zegt, dit kan ik. In plek van, ik moet aan een functie gaan voldoen.
Ja, maar de functie is niet belangrijk. Ja.
Daar willen we echt mee eindigen. Dat vind ik fantastisch. Ja. Nee, vind ik wel. Want uiteindelijk zijn de mensen belangrijk en de functie gebruik je, hè, zeg ik altijd. Ja. De functie maakt jou niet, jij maakt de functie. Dank jullie wel, rectoren.
Nou, wat een bijzonder gesprek. Ja,
dank jullie wel.
Het is goed dat je mij erin geluisterd hebt hier.
Dat vonden wij ook. Make them believe en de brug slaan. En elkaar daarin vinden en versterken. Niks meer aan toe te voegen. Behalve dat je hier natuurlijk binnenkort weer een nieuw talent hoort in...
Van systeem naar ik.